Sophie.
Ik was vorige week met vakantie. Ik heb een paar dagen doorgebracht in zo'n stokoud, heel klassiek hotel. Eén dat al meer dan 100 jaar bestond. Vol hing met foto's van de goeie oude tijd. Zalig om te zien hoe mensen in de jaren 20 koppel aan koppel een of andere salondans aan het doen waren. En dan zie je op die foto's langs de zijlijn wat oudere koppels thee, koffie aan het drinken. Prachtige zwart-wit foto's. En ik was daar naar aan het kijken en ik vroeg mij ineens af, enerzijds, hoe het zou zijn om plots tussen hen te kunnen gaan staan, met sportschoenen tussen die bolle rokken en die hoge hoeden. Maar ook hoe het voor hen zou zijn om plots in deze tijd terecht te komen, in 2019. Dat zou veel zotter zijn. Om ineens overal jeansbroeken, sportschoenen om je heen te zien van die rare gladde auto's. Iedereen die met een klein bakje in zijn handen rondloopt, waarmee ze en foto's kunnen maken en geld overschrijven en bellen. En Angry Birds naar dikke varkens kunnen gooien, dat soort dingen. Dat moet heel maf zijn. En al zeker als ze dan wat zouden beginnen babbelen met ons, met de mensen van nu. Bijleren over vier-vijfde werken of nieuw samengestelde gezinnen. Friends with benefits. Daar zouden hun oren toch van gaan flapperen, zou je denken. Dat je vandaag zou bijvoorbeeld kunnen samenwonen met twee partners. Of getrouwd zijn, maar niet samenwonen en geen kinderen willen. Of een kind hebben onder vrienden. Want uiteraard zijn er heel veel vormelijke zaken veranderd in de loop der jaren. Ik denk dat de manier waarop wij nu samenleven misschien nog het zotste zou zijn voor hen om te ervaren. Psychologisch magazine heeft het erover in hun aprilnummer over moderne relatievormen. Latrelaties en polyamoureuze relaties en vriendschappen waarbij gelegenheid toch al is het blootje wordt bovengehaald en zo. En ik wil het er vandaag ook wel eens over hebben. Een heel goedemorgen, relatietherapeute en experte Rika Ponnet.
Goedemorgen.
Merk jij het ook in je praktijk dat we, ja, de jongste jaren behoorlijk inventief worden in het vormgeven van onze relaties?
Absoluut. Ik werk met, vooral met singles. Heel veel van die mensen zijn gescheiden. Maar ik zoek heel veel jongere singles, mensen die dertiger zijn. En ik merk dat, zeker de laatste jaren, ervaar ik dat een beetje als een dijkbreuk. Ja, dat er al maar meer geëxperimenteerd, dat klinkt dan direct zo negatief, maar dat er al maar vaker naar alternatieven wordt gezocht voor het klassieke model, het kerngezin, wat nog altijd heel sterk als uitgangspunt leeft, hè, laat dat duidelijk zijn. Je merkt telkens weer, door het feit ook dat we daar allemaal nieuwe namen voor verzinnen, hè, de bonusfamilie, het plusgezin, het Mikado-gezin, het patchworkgezin, het is oneindig. Waarom verzinnen we al die nieuwe namen? Omdat we dat kerngezin toch nog altijd als referentie gebruiken. Hè.
Ja, ja.
Op de een of andere manier hebben we het vandaag toch nog een beetje moeilijk om de diversiteit te omarmen, maar ze neemt toe, absoluut. Ja. Ja.
Een dijkbreuk, zeg je. Hoe verklaar je dat dat nu gebeurt?
Je kan in eerste instantie niet omheen de statistiek, hè, de cijfers. Het aantal relatiebreuken zit hoog in elke leeftijdscategorie. De laatste jaren zien we ook dat ook bij oudere generaties er bijvoorbeeld al maar vaker gescheiden wordt. Mm-hmm. Nu, die scheidingsstatistieken blijven al een tijdje stabiel. Ongeveer 1 op 3 gaat bij ons uit elkaar. Maar wat veel belangrijker is, er zijn vandaag veel meer mensen die niet meer huwen, hè, die gewoon samenwonen. En daar zien we dat dus vanuit steekproeven, want eigenlijk worden die cijfers niet bijgehouden, dat ja, toch ongeveer 1 op 2 van die samenlevers uiteindelijk ook beslist om uit elkaar te gaan. Mm-hmm. Dat betekent dat al die mensen opnieuw op de relatiemarkt terechtkomen, graag een nieuwe partner willen, dat ook doen, maar vaak al vanuit een situatie die niet meer ik alleen is. Men heeft kinderen. Men heeft soms kinderen uit meer dan 1 vorige relatie. Men begint met iemand die nog kinderen wil. Enfin, het zijn zeer complexe en diverse puzzels die gelegd worden.
Er komen ook meer mensen op de singlesmarkt dan met bagage. Die weten wat een relatie inhoudt en wat ze bijvoorbeeld niet meer zouden willen in de toekomst.
En wat ze niet meer willen. En je merkt ook, en dat is, dat zie ik vooral bij heel veel dertigers die zoiets achter zich hebben liggen, en het zal wel in eerste instantie bij een wat progressiever, stedelijker publiek zijn, maar mijn aanvoelen is dat daar al maar vaker ook actief wordt nagedacht over, ja, hoe wil ik op dat vlak mijn leven vormgeven? Niet om zomaar, ja, weet je, soms denkt men dan al eens, die gaan dan wat losbandig te werk en zo, dat is helemaal niet aan de orde, maar meer de vraag, ja, oké, die seriële monogamie, ja, worden we daar nu allemaal zoveel beter van? Hè? Want wat wil dat dan zeggen, seriële monogamie? Ja, ik ben met jou samen en dan blijf ik jou trouw. Seksueel trouw, emotioneel trouw. En de dag dat dat niet meer zo is, ik word verliefd op iemand anders, dan breken we alles op en dan starten we opnieuw. Uh-huh. Maar dat opbreken betekent, ja, we hebben een huis, we hebben veel geïnvesteerd in ons leven samen. Ja, dat moeten we allemaal verbreken. Daar betalen we toch wel een grote prijs voor. En als er kinderen zijn, ja, is die prijs of weegt die prijs nog veel zwaarder. Hoe gaan we die verder opvoeden? Al de pijn, al het lijden dat daarbij komt. Kunnen we dat misschien anders doen? En dan kom je zo uit bij experimenten, ja, polyamorie en alle varianten daarop. Hè. Kan ik met jou een afspraak maken dat wij, ja, elkaar graag zien, met elkaar verder willen, onze kinderen verder willen opvoeden. Maar als ik verliefd word, ja, dat dat eventueel kan. Hè, dat we een afspraak hebben naar richting een open relatie. Dat we daar onderling andere regels kunnen rondtreffen.
Je kan vandaag de dag ook heel gericht gaan daten. Hè. Je kan op voorhand laten weten, ik heb zoveel kinderen en ik zoek iemand die niet komt inwonen. Maar je kan eigenlijk perfect een soort menukaartje opstellen van wat je wil.
Ja, dat gaat een beetje richting wat ik dan noem een checklist dating.
Ja, daar hou je niet zo van.
Nee, ja. Ik, weet je, ik vind het heel boeiend om te zien hoe mensen, en iedereen doet dat vanuit het verlangen om opnieuw gelukkig te zijn. Hè. Laat dat duidelijk zijn. Dus ik heb daar totaal geen moreel oordeel over. Ik kijk alleen hoe moeizaam het toch ook wel vaak loopt om al die nieuwe vormen van samen zijn, om die vorm te geven. Maar ik geloof er niet in dat je dat op voorhand allemaal kan vastleggen. Ik denk uiteindelijk, en dat is hetgeen wat ik ook altijd in mijn praktijk opnieuw vaststel, als twee mensen elkaar echt graag zien en die basis zit helemaal goed, dat ze vanuit die basis, en dat is ook een beetje de opdracht vandaag, denk ik, zelf vormgeven aan datgene wat voor hen werkt. En dat is ook het moeilijke. Hè? Als je veel angst hebt voor verlies, voor het gaat mij niet lukken, als er veel faalangst is, en die is er natuurlijk ook als er dingen niet gelukt zijn in het verleden, dan is dat niet zo direct de meest ideale basis om opnieuw iets vorm te geven. Ik denk dat het altijd weer belangrijk is om vanuit een vorm van vertrouwen, zelfvertrouwen, vertrouwen in het vermogen om met dat liefdesverhaal iets goeds te doen, om daar dan ook voor jullie beiden nogmaals een vorm aan te geven die jullie dient of die werkt voor jullie gezin, voor jullie samen zijn. En dat kan vandaag op een heel diverse wijze.
Ja, je vindt elkaar gemakkelijk via het internet. Ik heb ook al wel eens gehoord dat het ook dat de vrouwen een grote rol hierin spelen. Dat zij loskomen van dat standaard huismoederverhaaltje dat een aantal decennia geleden toch zeer erg werd opgelegd. Dat feminisme hier ook wel wat mee te maken heeft.
Laat ons de emancipatie. Ik vind feminisme dan altijd zo'n begrip dat dan alleen maar over de vrouwen gaat. Terwijl ik ben er absoluut van overtuigd dat heel die emancipatorische bewegingen er maar zijn, omdat beide geslachten daaraan participeren. Hè. De generatie van mijn ouders en mijn moeder, die kon eindelijk al voltijds gaan werken, ook nadat ze kinderen had. Dat is de eerste generatie die echt zo wat die vrijheden gekregen heeft, maar nog in een heel strak waardekader opgevoed werd, daarin je als vrouw uiteindelijk de eerste en de belangrijkste verantwoordelijkheid was je gezin en je kinderen en je echtgenoot. En vandaag, ik ben dan daarin al een stuk vrijer opgevoed, maar toch ook nog wel vanuit een vrij strak waarden- en normenkader. En vandaag zie ik dat dat echt aan het wijzigen is. En ik denk dat die moraal, dat we die eindelijk wat durven loslaten en dat we op een andere manier durven kijken naar wat maakt ons gelukkig en wat meer uitgaan van die meer emotionele behoeftes. Mm-hmm. Ik zie het vooral ook heel sterk bij vrouwen wijzigen. Ja, ik merk dat, kan daar geen cijfer op kleven, daar is ook op dit moment denk ik geen wetenschappelijk cijfermateriaal voorhanden of geen onderzoeksmateriaal voorhanden. Dat is ook niet zo eenvoudig. Uiteindelijk zijn dat vaak tendensen die je vaststelt, bewegingen of evoluties maatschappelijk die niet direct statistisch zomaar aantoonbaar zijn of maar na een aantal jaren aantoonbaar zijn. Maar ik merk dat wel, dat vrouwen daarin zeker ook vormgeven van die polyamorie en het in vraag stellen van seksuele trouw. Lang heeft men gedacht dat vrouwen alleen maar interesse hadden in een partner. Als ze die ook graag zagen, seksueel. En dat dan Dat vrouwen en mannen veel ontrouwer waren dan vrouwen. En vandaag zie ik in mijn praktijk dat mannen en vrouwen daar niet zo heel veel in verschillen.
Ja.
En dat ook vrouwen veel meer opkomen voor datgene wat zij willen, wat zij verlangen, voor de invulling van hun behoeftes als individu, los van het moederschap bijvoorbeeld. En dat is dat beschouw ik toch wel wat als een dijkbreuk, dat merk ik.
Ja, ja. En nu zitten we in een situatie waarin er heel veel vrijheid is. Je kan kiezen voor een monogame relatie. Je kan een polyamoreuze relatie aangaan, een latrelatie. Je kan een vriend hebben waar je af en toe eens mee het bed deelt.
Ja.
Je kan eigenlijk doen wat je wil. Maakt het natuurlijk ook niet zo gemakkelijk om te weten waar je dan voor moet kiezen.
Ja, het gaat nog niet alleen over datgene waar ik wil voor kiezen. Het gaat erover, vind ik iemand die met mij dit wil vormgeven. Vroeger was er één model en dat was nogal handig. Hè. Je sprak af met iemand en eigenlijk wist je dat de andere er ongeveer hetzelfde over dacht.
Ja, zonder woorden stapte je in een afspraak.
Vandaag is dat een heel ander verhaal. Ik merk ook, het brengt ook veel onzekerheid met zich mee. Dus ik beschouw het zeker niet alleen als... Het is niet alleen maar winst. Hè. Het is, we kunnen vandaag op een hele vrije wijze die dingen vormgeven, maar tegelijkertijd merk je dat angst, onzekerheid ook heel erg toegenomen is. Hè. We leven in nogal een volatiel relatieklimaat. Er wordt bijvoorbeeld heel veel gedate. Ook alles wat online gebeurt, helpt dat niet altijd. Ik merk dat dat zeer veel onzekerheid installeert. Ja, wie is met wie bezig en kiest ze nu voor mij? Het is ook alsof mensen nog heel moeilijk bij aanvang durven uitkomen voor datgene wat hun echte behoeftes zijn.
Mm-hmm.
Angst als men heeft om daarop afgewezen te worden, om voor ouderwets door te gaan. Zeker bij echt jonge mensen, twintigers. Ik heb nu zo'n aantal mensen die ik ook begeleid en ik merk dat dat heel moeizaam is. Het start bijna allemaal als friends with benefits tegenwoordig.
Ja,
men komt daar zo nog heel moeizaam voor uit van eigenlijk wil ik wel echt een vaste relatie, maar we gaan eerst wat aftasten en dan zit men die wat online te bespieden en dan, oké, ik heb morgen geen tijd, maar dan zien ze die wel online met dat groene bolletje actief en dan denken ze, ja, ze had blijkbaar geen tijd voor mij, maar met wie is ze nu wel aan de praat of met wie is ze nu wel bezig? Zo, dat soort van verhalen. Zeer vermoeiend soms ook. Ja,
klinkt zo. Maar we zouden eigenlijk vandaag de dag dan, met alle mogelijkheden die er zijn, in elke relatie moeten stappen met een heel concreet gesprek. Wat zoek jij? Wat zoek ik? Gaan we overeenkomen?
Ja, hoe groter de vrijheid, hoe diverser de modellen, hoe belangrijker uiteraard communicatie. En hoe belangrijker ook de vaardigheid om, en daar ligt het toch, want communicatie op zich, dat kunnen we allemaal wel. Het gaat erover in welke mate ben ik in staat om voor mijn echte diepere behoeftes om daar uiting aan te geven en daar dat gesprek dat ertoe doet over te voeren. En dan zie je dat onzekerheid daar al een spelbreker in is. Hè. Men durft niet altijd uitspreken wat men denkt of voelt. Mm-hmm. Zoals met gesprekken over seksualiteit. Hè. Ook daar kan er vandaag heel veel. Hè. Ik hoor dat ook. Wordt ook veel makkelijker over gepraat, over wat de behoeftes of de verlangens zijn op dat vlak.
Mm-hmm.
We praten daar ook allemaal heel makkelijk over. Hè. Je ziet dat ook of je merkt dat ook. Behalve als het dan echt gaat over de intimiteit binnen een relatie, waarin je dan kwetsbaar voelt, hè, kwetsbaar om afgewezen te worden. Wie weet, als ik dit op tafel leg, ziet ze het niet meer verder zitten of ziet hij het niet meer verder zitten. Dat blijft toch wel een opdracht die elke generatie weer op zijn bord krijgt, hoe je het ook vormgeeft. Dus,
Door wat er nu allemaal aan het gebeuren is, de monogame relatie, het kerngezin, is dat met uitsterven bedreigd?
Het kerngezin niet, maar de monogame relatie die heeft nooit bestaan. Die bestaat, maar dat is nooit... dat is het model geweest dat nagestreefd werd of opgelegd werd.
Mm-hmm.
Maar ik praat ook heel vaak met oudere generaties. Ik vind dat altijd bijzonder boeiend. Mensen die nu 60er, 70er, zelfs 80er zijn. En dan hoor je, het was niet zo heel erg verschillend. Het zag er aan de buitenkant wel anders uit. Iedereen bleef bij elkaar. Er werd vooral naar buiten toe een beeld opgehangen dat alles altijd op dat vlak perfect verliep. Tot je eens goed luistert naar alle dorpsverhalen, wie het met wie aanlegde, welk kind van wie was. En merk je, het is van alle tijden.
De liefde is niet veranderd, maar de vorm die we eraan geven.
De vorm die we eraan geven wel. En op dat vlak leven we in zeer boeiende, interessante tijden, denk ik.
Ja, ja, ja.
Maar we leren, hè, absoluut. En dat blijft de opdracht, denk ik. Ja.
We gaan het er vandaag uitgebreid over hebben. De minder voor de hand liggende relatievormen. Wie waarvoor kiest en waarom. Als je wil reageren, dan kan dat via de wereld van Sofie at radio1.be, sms 5680 via de Radio 1-app of op sociale media onder de hashtag De Wereld van Sofie. Heel erg bedankt, Rika Ponnet.
Heel graag gedaan.